toveren. Hij kan toveren. Tita Tovenaar.
Alle ins en outs van A tot Z.
A tot Z.
Het is Holman, het is 1-0 voor AZ. Wat een fantastisch doelpunt.
Welkom bij de AZ Alerts podcast.
Maar wij zijn toch echt de beste.
Gemaakt door supporters. Voor supporters.
Eltidoor maakt hem ook.
Beste AZ'er, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast met Anthony Wijman. Anthony, welkom.
Dankjewel, Emiel.
Geen donateurs helaas. Wat is dat toch? De laatste tijd. Ja. Alleen topdonateurs.
Ik denk dat iedereen in spanning wacht op de nieuwe website.
Ja.
En daarvan kunnen we zeggen dat we morgen de testwebsite aangeleverd krijgen. Dus dan kunnen we alvast content plaatsen. Zodat als de website daadwerkelijk online gaat, we niet op een lege website aan getroffen zullen worden. Dus nee, dat is superleuk. Erg spannend. En ja, wanneer we wat meer kunnen vertellen, dan zullen we dat zeker doen.
Yes, goed. Na twee zware nederlagen leek RKC thuis een uitgelezen mogelijkheid om weer wat zelfvertrouwen bij te tanken. Met vier lastige wedstrijden voor de boeg is het belangrijk om deze over de streep te trekken. De Waalwijkers hebben echter ook nog veel om voor te spelen. Zij strijden tegen degradatie en staan momenteel op plek 16. Het was twee keer met je ogen knipperen of de bal lag er alweer in. Iets waar we de afgelopen weken gewend aan zijn geraakt. Tot overmaat van ramp schoot David Min de ballen vervolgens weergeloos vanaf randje middencirkel in. In de rust keken we tegen een 0-2 achterstand aan. Iets wat niemand had voorzien. Het liep voor geen meter. Zelfs de simpelste combinaties lukten niet en het leek wel alsof de meeste AZ'ers ruzie hadden met de bal. Totdat Ibrahim Sadiq erin kwam in de tweede helft. Met een goal en assist draaide hij de wedstrijd om. Yes, we beginnen met AZ-RKC dus. En ja, ik denk ook logischerwijs met Ibrahim Sadiq. Wat een invalbeurt, hè, Ant?
Ja, hij viel natuurlijk prima in. 62e minuut. En een paar minuten later had hij natuurlijk de assist op Yukinari Sugawara. Maar ja, ik denk dat we wel eigenlijk gewoon moeten beginnen met de eerste helft. Want na 3 minuten sta je gewoon achter.
Ja, dat ging wel heel snel. Nou? Maar ik moet zeggen, het was wel echt een mooi goal.
Ja, we begonnen dat natuurlijk. Yuki heeft het buitenspel op. Bazour stond niet goed. En levert ook de bal in. Goes die niet goed anticipeerde bij een kopduel. Alles wat fout kon gaan, dat ging fout. Maar dat daarna die Reuven niet meer met een hakje naar David Min speelt, dat was wel erg klasse. Dat is wel heel netjes gedaan.
4-5 seconden even FC Barcelona. Maar ook die voorassist van Seuntjes. Was echt schitterend.
Ja, klasse. Nou, iedereen, en dat weet alle AZ'ers natuurlijk ook, dat Mats Seuntjes gewoon een ontzettend goede voetballer is.
Meest underrated voetballer van de Eredivisie. Ik blijf het zeggen.
Ja, hij is hartstikke goed. Hij heeft bij AZ ook goed gedaan. Bij Fortuna. Hij kon op elke positie spelen bij AZ. Hij heeft volgens mij zelfs nog een potje rechtsback gespeeld. Dus ja, het is een hele leuke speler. Alleen, hij kan van alles wat, maar alles net niet heel zo goed dat het echt een topper is. Maar ik denk voor elke ploeg onder de top 6 een aanwinst voor je elftal.
Ja, goed gezegd. Goed, ik wil ook nog eventjes een debutant erbij halen. Ik denk wel een van de beste jeugdspelers debuten, om het maar even zo te zeggen, in tijden. Want
zeker.
Ik weet niet of je de statistiek kent, maar ik denk dat je hem wel zo ongeveer 1000 keer voorbij hebt zien komen op social media.
Mm-hmm.
Dat is, wil je hem vertellen?
Ja, natuurlijk over de paasnauwkeurigheid.
Ja, de passing accuracy.
Ja. Nee, erg knap. 53 passes, waarvan 53 nauwkeurig. 100%. En dat was sinds 2012? Ja,
2011 of zo?
Of 11.
Ja,
was dat nog niet voorgekomen. Ja, en dat bij een debuut. Een debuut wat je 3 minuten van tevoren hoort, omdat Klaasie geblesseerd uitvalt in de rust. Erg knap. Kwakman, een jongen uit Volendam. Ja, zo is hij ook wel. Hij is vrij nuchter. Dus ik denk niet dat hij het heel spannend vond, die 3 minuten opeens van tevoren. Die denkt, oké. Tegen bij jongen zet trap ik ook tegen een bal aan. Bij AZ1 is dat precies hetzelfde. Dus zo speelde hij wel. Hij zag er totaal niet zenuwachtig uit.
Het waren ook allemaal niet allemaal balletjes naar achteren en zo. Het waren ook wel Alhoewel ik soms vond dat hij iets verder of iets meer durf naar voren mocht hebben, vond ik het voor een debutant al best wel behoorlijk.
Ik denk dat hij terug mag kijken op een uitstekend debuut. En sterker nog, ik vond hem een van de betere op het veld. En ik vond het jammer dat hij gewisseld werd. En uiteindelijk, degene die ervoor in kwam, die scoorde wel. En die gaf een assist en een pre-assist. Alleen, ik vond hem gewoon... Het lag niet aan hem dat we 2-0 achter stonden, zou ik het zo zeggen.
Nee, absoluut niet. En het is ook wel een moeilijke positie natuurlijk om je debuut te maken. Omdat,
Klaas... Je vervangt de aanvoerder.
Ja, en ook een beetje de waterdrager natuurlijk. Mm-hmm. Want eigenlijk loopt ook opbouw via Jordi Klaasie.
Nee, prima debuut. En wat ik ontzettend van ga genieten. En dat heb je, iedereen heeft er zo vaak gelezen van hem. Want iedereen kent hem van de Youth League en van Jong en van onder 18 en daarvoor. Dat hij heel erg natuurlijk qua spel op Frenkie de Jong lijkt. En dat zag je wel weer een paar keer terug. En ik kan dan erg genieten van zijn overstapje. Over de bal, dat hij dan weer terugtrekt met de buitenkant rechts. Zoveel spelers stappen erin. En iedereen weet wat hij gaat doen, maar toch gebeurt het. Nee. Dus dat is wel erg leuk om te zien. En dan om weer terug te komen op waar je de podcast mee begon. Ibrahim Sadiq. Dat was natuurlijk naast de assist op Yuki, die hem ontzettend hard inschoot. Dat Sadiq, als Yuki hem hard kan inschoten, dat kan ik ook.
Maar eerlijk hè... Zou hij hem echt zo bedoeld hebben? Volgens mij was het gewoon een geluksschot.
Ja, hij wou hem gewoon vol op doel rossen. Maar er kwam een lijpe zwabber in. Ja, dat maakte het natuurlijk voor de keeper onhoudbaar. Want de keeper die vloog de ene hoek op en daarna zwabberde de bal de andere kant op. Dus die was kansloos op het schot. Hij kreeg ook wel alle tijd. Hij had ondertussen nog koffie kunnen zetten om te kunnen schieten. Klasse goal. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat we niet vaak meemaken, een remontade.
Nee, maar vanuit waar wij staan, vakkie W, zag het ook echt raar uit. Alsof die bal van richting werd veranderd, want hij ging gewoon hoog in het midden van het doel erin. En meestal is dat een bal die een keeper moet hebben. Maar Zeker. Het was echt zo'n bananenbal van hier tot Tokio.
Mm-hmm.
Dus dat deed hij lekker. En die assist was ook klasse op Yuki daarvoor. We speelden een mooi door stokkies.
Ja, waar ik wel zelf wel erg van kan genieten, dat is niet van Sadiq, maar de 3-2. Dat je Dantas, die schiet een afvallende bal op doel. Maar de klasse waarmee Pavlidis hem bewust met een hakje in het doel werkt, dat vind ik echt iets magisch. Dat is zo echt spitsig gevoel, maar puur finesse. Dat vind ik zo goed.
Om daarover na te denken wat je doet. Ja. Je doet het gewoon, want het is geen paas of zo, of voorzet. Het is gewoon echt een schot op doel.
Ja, maar het was zo bewust. Ja, het echt fenomenaal. Ik vond dat natuurlijk dat doelpunt van David Mien was geweldig. En Yuki die geeft een geweldige assist op David Mien om over rijen heen te kunnen schieten. En de goal van Yuki en Sadiq was ook mooi. Maar dit is gewoon, misschien kan ik hier nog wat meer van genieten zelfs.
Nou, nu we het toch over Pavlidis hebben, afgezien van die goal, wat speelde hij slecht zeg. Tering.
Ja.
Echt niks lukte gewoon. Maar sowieso bij iedereen. Ik bedoel, Van Bommel tweede helft, die aanname. Ja, dat is echt een beetje een niveau waar ik op speel.
En dat is niet een heel best niveau.
Nee, ik weet niet of ik dat... dat hou ik voor me. Zesde klasse. Goed. het is niet best, mensen. Het is kelderklasse. Maar goed, dat zag er bij Van Bommel ook uit. Toen ik het zag, dacht ik van... dan ben ik helemaal niet zo slecht, blijkbaar.
Nee, Van Bommel zat niet lekker in de wedstrijd. Werd, denk ik, terecht gewisseld voor Van Brederode. Dat is dan een twijfel of je hem moet brengen of iets anders. Maar nee, de wedstrijd zelf.
Hoe vond je Meijlen invallen?
Ja, ook niet heel sterk. Tuurlijk, hij had ook een assist op Sadiq. Maar dat was gewoon een tikje breed over een paar meter. Dat is niet zo spannend. Ja, ik vond hem niet geweldig invallen of zo. Nee,
een beetje onzichtbaar.
Het blijft een groot talent. Of een groot talent, want hij is nog steeds maar 20 jaar. Heeft vorig jaar 43 wedstrijden gespeeld in het eerste, dit jaar 34. Dat is gewoon ontzettend knap. Maar ontbreekt gewoon aan rendement. En Vorig jaar kan je nog wel een beetje begrijpen, want hij kwam er iets eerder in dan verwacht door de blessure van Jesper Karlsson. En dan hoop je dat hij, of wanneer hij de hele voorbereiding meedraait, dat hij weet dat Karlsson weggaat, dat hij zijn plekje moet overnemen en dat dan Van Bommel daarachter een beetje kan groeien. Dan hoop je dat hij er toch staat en wat meer goals maakt en meer assist. Maar nee, dat zat er helaas niet in. En nu van de twee speelt Ruben van Bommel terecht. Die is gewoon een stuk doelgerichter, zakelijker en zuiverder in zijn passing en schot.
Ja.
En Van Brederode heeft wel een betere dribbel. Maar als je elke keer dan weer terug gaat kappen, ja, dan heeft het helemaal geen zin om iets voorbij te dribbelen.
Maar ik vind toch dat Van Brederode de laatste tijd wel doelgerichter is. Hij zoekt altijd wel gelijk zijn man op. Alleen wat hij wel heel vaak doet, is dat hij gewoon terugkapt en hem terugpaast.
Ja, maar dat is zonde, want hij heeft eindelijk de ruimte. Dan denk je, nou, nu kan hij of een mooie voorzet geven of schieten. En dan verpest hij zijn eigen gecreëerde kans of mogelijkheid. En dat is, ja, ik snap niet waarom hij dat doet.
Ik heb misschien anders het iets te lang over doet.
Ja, maar waarom, zou je denken?
Ja, weet niet. Misschien vindt hij dat
en
leuk.
Dat is, ja, maar wij niet.
Nee. Ik wil wel zeggen, ja. Goed, laten we dan de stelling van de week erbij pakken, want die gaat over Ibrahim Sadiq. Na in de zomer te zijn overgekomen van het Zweedse BK Häcken, heeft Ibrahim Sadiq nog geen basisplek bij AZ. De Ghanese rechtsbuiten Annex Spits moet het doen met sporadische invalbeurten. Tot dusver heeft hij zelfs geen enkele wedstrijd volledig uit mogen spelen van zowel Pascal Jansen en Maarten Martens. Maar toch liet hij afgelopen zaterdag zijn klasse zien tegen RKC Waalwijk. Stelling van de week luidt: gaat Sadiq nog slagen bij AZ?
Ik heb hier op...
Pak jij de Twitter erbij? Dan
Twitter
doe
voor me. En ja, hier zo'n reactie van Jens Bosman. Genoeg spelers bij ons die de tijd nodig hebben gehad om te floreren. Ook Pavlidis. Rust en vertrouwen geven, net als Lagdel. Helemaal mee eens.
Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Want ja. Toen Pavlidis begon, dacht echt allemaal, wat is dit voor vrachtwagen?
Ja, en het heeft ook al een drie kwart jaar geduurd voordat hij echt op dijk kwam. Hij moest een stuk fitter worden. En net als Lagdo, wat erg jammer is, want ik ben zelf fan van de ruwe diamant. Maar ook bij Sadiq, die hebben beide wel te maken met kwakkelende blessures. En dan zijn ze net hersteld en dan doen ze twee wedstrijden weer mee. En dan raakt ze weer geblesseerd daar niet. Ja, dat is gewoon erg jammer. Dan kom je niet in het ritme, je kan niet opbouwen, je creëert geen vastigheid. Je draait in een niet goed lopend elftal. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Goede comment van Jens. Okay. Ik heb hier nog een van Gert-Jan. Sadiq heeft in 30 minuten meer laten zien dan Lagdo, Adai, Poku en Verbreden in een heel seizoen bij elkaar.
Sterk
en heel veel dreiging. Lekker laten spelen de laatste 4 wedstrijden. Nou, je reageert erop. Ik vind dat een beetje overdreven.
Ja.
Lagdo heb ik genoeg goede wedstrijden zien spelen. Verbreden ook een paar goede wedstrijden. Poku ook bij de onder 18. En ik ben niet zo fan van Poku en AZ1. Hij ontbreekt daar toch nog eventjes de techniek.
Ja.
Maar bij jong AZ gaat het wel weer heel gemakkelijk. Dus misschien is het in de zomer een verhuurperiode wel een goed idee.
Dat is wel een goede inderdaad. Jouke Jonk, die heeft een topcomment op Insta. Die zegt, zeker heeft gewoon tijd nodig en speeltijd. Lekker simpel. We hebben ook al paar mensen die het er niet mee eens zijn. Zoals Des Travel, die zegt AZ-fans zijn zo te snel tevreden. Is een complete flop deze dude.
Ja, voor het bedrag wat je hebt betaald, dan verwacht je toch wel meer dat je gaat leveren. Hij schiet BK Häcken naar de groepsfase Europa League, scoorde daar, was topscorer in de competitie. Dan verwacht je dat iemand er toch wel wat sneller staat.
Ja.
En dat was natuurlijk ook het achtergrondidee van die aankoop. Ook laat in de competitie. Maar wij namens AZ, hebben al vaak in de podcast gezegd, of in ieder geval ik.
AZ de Leuts, we zijn één team, Anthony. Kom op.
Ja, maar we hebben niet altijd dezelfde mening. Hè?
Nee, dat klopt.
Nee. Maar dat ik begreep de aankoop van Sadiq niet helemaal. Wel dat ze een nieuwe speler wouden halen, maar de type Sadiq, ik vind hem niet helemaal bij AZ passen, omdat ik zijn eerste aanname echt zeer matig vind. Het is vaak veel te veel voor zijn uit. En hij heeft gewoon wat meer ruimte nodig. En dat heb je bij AZ niet, omdat je in vergelijking met de Häcken veel verder op de helft van de tegenstander speelt. Dus daardoor snapte ik de aankoop niet helemaal. Maar dat maakt me niet minder blij met zijn bijdrage. En ik hoop natuurlijk dat het een hele goede aankoop wordt. Maar ja, ik ben er nog niet helemaal fan van of enthousiast van. Hey, deze jongen moet vaker spelen. Ik speel liever met Lachto als die fit is dan met Sadiq.
Ja.
Vooralsnog.
Op die comment van Death Travel hebben ook wel mensen hun mening gegeven. Iemand, of Mitchell Sticht, zegt dat kan je al bepalen na 400 minuten. Dat hij complete flop is. Reageert hij terug. Dat kan ik bepalen nadat hij een jaar lang conditioneel niet op orde kon komen. Terwijl er 4 miljoen betaald is. Zit ook wel wat in. Maar ja, als je ook geen wedstrijdritme echt opdoet. Ja, omdat je er niet in wordt gezet. Kan natuurlijk liggen aan dat de trainer gewoon niet goed genoeg vindt trainen. Maar uiteindelijk komt het wel neer op de keuze van de trainer. Dus of je daar zelf nou echt veel aan kan doen, betwijfel ik. Maar
het is ook lastig. Het heeft ook niet alleen dat, maar ook gewoon andere facetten mentaal. Als je niet speelt of je kakkelt met blessures. Je hebt een trainer die het niet in ziet zitten en komt een nieuwe trainer. Dat kan mentaal natuurlijk best wel
wat ook doen niet met de speler. Zitten. Dat is ook twee keer kut.
Nee, maar nou ja, ik denk dat het Maarten op zich wel in hem ziet zitten. Ziet het me als een soort projectje om het goed te maken. Want hij kan ontzettend goed zijn, maar hij heeft ook hele diepe dalen. En ik denk dat zo'n Maarten dat juist leuk vindt om te kijken van hoe gaan we ervoor zorgen dat die diepe dalen weggaan. En het betreft op het mentale gebied, ja. Als je niet het vertrouwen krijgt, ja, dan is het ook lastig te forceren. Sommige spelers zijn daar gewoon een stukje gevoeliger voor. Je zit ook in een andere cultuur. Ja, dan moet je ook maar even
aanpassen. En dat is ook iets wat ik echt heel onderschat vind met dit soort dingen. Met transfers in het algemeen. Heel veel voetbalsupporters die denken dat voetballers maar gewoon robots zijn die zich binnen een dag kunnen aanpassen aan de cultuur hier. Maar als je bijvoorbeeld als een Yukinari Sugawara, als je van Japan naar Nederland gaat, dat is gewoon zo'n cultuurshock.
Precies. En dan kom je op het AFAS trainingscomplex en dan ga je lekker eten met je teamgenoten en krijg je opeens stamppot in plaats van rijst.
Ja,
nou, dat is wel even winnen hoor. Dan denk je ook van, wat is dit? Nou, ik moet zeggen, stamppotje is heel lekker hoor. En een gehaktballetje, worstje erbij.
Ik ben meer fan van de Japanse keuken wat dat betreft.
Maar in ieder geval, dat is lastig en dat wordt gewoon serieus onderschat, denk ik, door de supporter algemeen. Dat is denk ik ook wel de reden dat we vaak ook in Scandinavië scouten, omdat die zich gewoon wat makkelijker weten aan te passen.
Vind ik leuk dat je dat aanhaalt, want ik had toen ik nog in mijn graphic designer dagen, die ken jij niet eens.
Goede oude tijd.
Goede oude tijd, hè. Had ik wel eens DM-contact met Evjen. Maar die zei ook dat, ja, je merkte toch aan die jongen dat hij zich toch gewoon niet helemaal thuis voelde hier.
Nee, zeker.
En ook, dat is dan wel een jongen uit Scandinavië, zou je zeggen, qua...
Ja,
natuurlijk, de culturen zijn heel anders. Maar ja, hij zou zich toch in principe daar makkelijker aan moeten aanpassen. Maar ja, sommige spelers die hebben daar gewoon heel veel moeite mee.
Ja.
En je ziet ook, hij is nu weer terug naar Bodo.
Mm-hmm.
Bodo, hoe je het ook wil noemen. En daar doet hij het gewoon weer hartstikke goed.
Zeker.
Dus het is echt belangrijk om een goede omgeving voor zo'n voetballer te creëren. Anders komt er natuurlijk gewoon niks uit.
Klopt. Ik kan me nog wel een stukje herinneren. Dat was van Brisancic, die back verdediger. Kan je die nog herinneren?
Ja. Die deed toen bij Partizan mee.
Ja. Die zei onder andere ook toen hij weg was bij AZ van de cultuur paste gewoon helemaal niet bij mij. En een voorbeeld daarvan, wat hij gaf, is van, als ik met vrienden ben, of met collega's, of met teamgenoten, dan betalen we gewoon omst de beurt. En dan betaal je gewoon één keer van de 26 keer, want je hebt 26 spelers. En dan omst de beurt betaalt een keertje iemand en dan is het prima. En bij AZ kom je aan en iedereen betaalt de lunch, zeg maar, voor zichzelf. En dat soort kleine dingetjes. En daar heb je tig voorbeelden van. Voor zo'n speler zorgde ervoor dat hij zich niet helemaal thuis voelde. Ja, en dat is natuurlijk wel. Je moet je natuurlijk wel lekker voelen als je wilt presteren in topsport. Want jij bent daar gewoon 24/7 mee bezig.
Ja, en als het allemaal van die kleine dingetjes zijn.
En dan
die stapelen zich allemaal op, inderdaad. En ja, dan snap ik wel dat je toch niet helemaal thuis voelt bij zo'n club. Mm-hmm. Ondanks dat het daarom... niet in voetbalkwaliteit ligt. Maar ja, het kan natuurlijk wel heel veel effect hebben op hoe, je, hoe die voetbalkwaliteiten dan weer uitkomen.
Ja. Daarom denk ik ook dat zo'n Bart van AZ, topsportcoach, et cetera,
sportpsycholoog.
Ja, dat dat echt een hele goede toevoeging is. Of hij zit er natuurlijk al heel lang. Daar niet tussen toevoeging, zo het juiste woord. Hoofdtopsportbegeleiding, moet ik trouwens zeggen.
Shout-out naar Bart, goede gozer.
Ja, naast een hele goede gozer, maar gewoon een, is het een goede toevoeging voor in de topsport. Dus dat ben ik blij mee dat hij daar zich mee bezig houdt.
Ja, ik ook. Goed. We gaan verder met Jong AZ. Want Jong AZ die verloor 4-1 van Willem II. Nou is dat niet bepaald een schande, want Willem II die doet... Ik weet niet aan mijn hoofd waar ze staan, maar die staan in ieder geval hoog bovenin de KKD. Die doen mee om... Staan ze niet gewoon eerste?
Willem II zei je toch?
Ja, Willem II. Die staan eerste toch?
Willem II staan eerste. Die staan op pad om...
Ik heb mijn feiten gewoon weer helemaal op orde. Maar nee, Jong AZ die verliest 4-1 van Willem II. En dat is op zich geen schande, maar eigenlijk waren ze beter.
Ik heb de hele wedstrijd gekeken. Helemaal eerste helft hebben ze echt een paar momenten Willem II van kastje tot de muur getikt.
Ja, dat was schitterend.
Dat was echt genieten. Kees Smit was erg goed. Genieten. Mastoris had een foutje, maar was speelde ook al gewoon buiten dat foutje erg goed. Ik had wel het gevoel dat Adai zich wel heel erg wou bewijzen. En te geforceerd naar de goal aan het zoeken was. Zonder daarbij het juiste overzicht te houden van andere teamgenoten. Louis Schouten speelde prima. Vin Stam, een paar dagen geleden jarig, nog gefeliciteerd. Speelde prima en had een keurige goal. Dus nee, het was een leuke wedstrijd om te zien.
Vin Stam die maakte de 0-1.
Ja.
Maar zijn er nog andere grote kansen geweest voor Jong AZ om, om Willem II pijn te doen?
Ja, er was een, op een gegeven moment was er een verkeerde bal gespeeld door... Volgens mij was het de keeper van Willem II. Ja, die kwam letterlijk over een paar meter voor de goal, de voet van Kees Smit. En die schoot tegen de paal. Dus dat was erg zonde. En volgens mij hebben ze... Ja, ze hebben volgens mij de tweede helft... Hebben ze nog een keertje ook nog een keer tegen de paal geschoten. Volgens mij was het ook weer Kees Smit.
Niet mee. Weet je wat ik wel mooi vind? Die,
Leroy... Het was echt een hele geflatteerde overwinning.
Ja. Die Leroy Echtold, hè, die trainer van Jong AZ. Dat vind ik ook zo'n, zo'n gouden gozer. Hoe die dan...
Ik vind ook een goede trainer.
Ja, eens. Hij komt gewoon over als iemand die echt goed met die gasten om kan gaan.
Ja.
En echt tot ze door kan dringen. En wat hij ook zei in een interview laatst, dat hij... Ondanks het resultaat, want toen verloren ze, ik geloof... Nee, ik ga niet zeggen welke wedstrijd, want straks heb ik het fout. Mm-hmm. Maar, ja, even mezelf indekken.
Zelfbescherming.
Nee. Maar toen zei hij ook van, ja, ondanks het resultaat... Ik heb gewoon zin om ze volgende keer weer te zien voetballen. Want elke keer is het gewoon genieten.
Mm-hmm.
En dat is echt wel prachtig om... denk ik ook om al spelen te horen. Dan gaat die druk ook een beetje van je af, denk ik. Als een trainer er zo over denkt. Mm-hmm.
En je ziet hem ook stralen. Dus het is echt gewoon een pure passievolle man. En dat is natuurlijk altijd wel genieten om te zien. Dus nee, dat bevalt altijd wel echt goed. Een hele goede keus om hem weer terug naar AZ te halen. Op het moment dat Sieksma was doorgeschoven naar Jong AZ.
Ja. Goed, we gaan voorbeschouwen. En dat is best wel een eindje vooruit. Want we hebben natuurlijk de bekerfinale dit weekend. Tussen NEC en Feyenoord. En laat NEC dan ook de volgende tegenstander zijn.
Mm-hmm.
Ja, dat is echt een loodzware uitpot. Als je kijkt naar dit seizoen. De enige ploeg waar PSV van heeft verloren is NEC. In Nijmegen.
Nee, zeker. Maar dan zie je wel weer dat ze afgelopen wedstrijd tegen PEC spelen met 2-2. En... Ja, daarvoor heeft PEC Zwolle best wel wat kansen nog gekregen. Misschien heeft het te maken dat ze toch nog een beetje al in hun hoofd bezig waren met de bekerfinale. Dat ze niet geblesseerd zouden raken. Maar tegen NEC, ondanks dat het een prima team is met leuke spelers. Een goede Sillissen, een steady Nuitink. Een hele goede Philip Sender. Oud AZ-speler Mees Hoedemakers, die ontzettend stabiel is op het middenveld. En dan heb je nog een Pupper, een oude rot Sherry met 35, die Proper, inderdaad. Oude Rotsiri die op 35 terugkomt van Maccabi Haifa, die het gewoon ontzettend goed doet.
En dat werkt ook gewoon. Dat is toch bizar. Echt,
het ja, lijkt maar ze hebben een goede scouting.
Ja, ze hebben hele goede scouting. Ze hebben natuurlijk Carlos Albers als technisch directeur.
Ja, die zat natuurlijk bij ons hiervoor. In de scouting. Ja, dat is gewoon een hele goede man. En dat is erg jammer dat we die zijn verloren. Want nu we toch eventjes de scouting hebben. Mm-hmm. Bij ons gaat onze hoofdscout weg. Onze hoofdscout die gaat zich toevoegen bij Team Raiola. En dan praten we natuurlijk over Koen Veenstra. En zijn opvolger is Dennis Haar, de oud jeugdtrainer en assistenttrainer en jong AZ-trainer. Die zat al een jaar, ongeveer plus minus een jaartje in de scouting. En die wordt nu hoofdscout.
Ik sprak
Koen Veenstra trouwens in de business afgelopen wedstrijd. Ja, het was een feestje in de business. Was gezellig. Aanraden om vaker naartoe te gaan. Maar ik ging even een beetje praten over Team Raiola en bla bla bla. Ik had dan niet het gevoel dat we een hele goede iemand zijn verloren.
Dat met alle oordeel respect. Je op één gesprek.
Nee, maar ik kwam soms opmerkingen uit over... We zitten natuurlijk een beetje in het wereldje. En we hebben regelmatig contact met zaakwaarnemers, directeuren, journalisten over de hele wereld. Dus dan weet je er wel een beetje wat van af, om het dan zo te zeggen. Maar er kwamen soms opmerkingen uit en de gedachtegang dat ik denk, oké.
Ja, maar dat heb ik bij jou ook.
Dat is zeker waar. Maar daarom mag je dat ook gewoon eerlijk zeggen.
Oké, dan zal ik het vaker aanhalen in de podcast.
Ja. Maar nee, ik was niet heel enthousiast of zo. En ook in mijn kennissenkring zijn ze niet heel enthousiast en zijn ze eigenlijk wel blij... Maar dat gaat dan al meer over zaakwaarnemers dat die weg is bij AZ. Want ze waren niet heel positief. Ondanks dat Max Huibers dat wel was. Mm-hmm. Dat zei in ieder geval in een interview in het Noord-Hollands Dagblad. Dat het niks te maken had met zijn prestaties. En dat het een uit eigen beweging was van Koen om de zaakwaarnemerswereld in te gaan. En uiteindelijk blijkt dat hij naar Team Raiola gaat.
Nou, ik wens hem al het beste. Ik ken hem niet zo goed als jij inmiddels. Dus...
We hebben zo'n diepgaand gesprek. Ja,
levens.
10 bier achter de kies, maar.
Maar dan gaan die verhalen gaan vloeien.
Hè? Ja, het komt zo het moutje uit.
Goed, laten we verder gaan met NEC uit. Denk jij dat wij hier punten gaan pakken? Of moeten we realistisch zijn en gaan we hier gewoon verliezen? Want ik denk eerlijk gezegd. Dat het ook wel een beetje gaat liggen aan of ze de beker winnen.
Als ze de beker winnen, dan zijn ze euforisch. Hebben ze lopen feesten. Zijn ze niet fit, dan gaan we winnen.
Ja,
hebben ze de beker verloren, dan zijn ze in mineur. Verdrietig. Gaan we ook winnen. Dus we gaan gewoon winnen. We pakken gewoon de 3 punten. Nee, ik heb geen idee. Ik zou het echt... eerlijk gezegd... NEC is echt een hele goede, moeilijke tegenstander. En we pakten net al een paar spelers erbij. Het zijn gewoon hele goede spelers. Zit goed in elkaar. Prima trainer. Dus nee, het wordt gewoon heel lastig. Ik denk eerder dat het gelijk spel wordt. Dat beide ploegen niet zullen scoren.
Op het oog,
omdat ik vind Sillis gewoon een hele goede keeper. Terwijl mensen best wel veel haat op hem gooien. Maar nee, doet het gewoon prima. Ik zie ons gewoon niet zo snel scoren daar. Maar ik denk ook niet dat we ze tegenkrijgen. Dus... ik ben bang dat het een gelijk spelletje wordt.
0-0?
Ja.
0-0. Zo. Dat vind ik een hele gelaagd.
Gebeurt niet vaak.
Het is een beetje hetzelfde als op 0 inzetten met roulette, weet je wel.
Ja.
Het gebeurt gewoon bijna nooit. Maar ik vind het dapper. Ik hoop eigenlijk meer op een gelijk spelletje. Want ik zie ons gewoon niet winnen daar.
Ja, Ibrahim Sadiq gaat het doen, hè. Volgens sommige comments.
Ja, ik hoop het. Het zou leuk zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor hem. Maar we moeten toch een beetje realistisch blijven. Hè? En ik kan jou wel gaan herhalen, maar dat heeft geen zin. NEC is gewoon een hartstikke goede ploeg. En zeker als ze thuis spelen.
Ja.
Dus ik zeg 1-1. Daar zou ik blij mee zijn. Daar zou ik echt voor tekenen. Want als je kijkt naar de aankomende 4 wedstrijden. We hebben nog NEC uit. We hebben Twente thuis. Go Ahead uit.
En Utrecht.
Utrecht thuis. Dat zijn echt moeilijke potjes.
Nee, het is niet makkelijk. Ook al ben ik er wel heilig van overtuigd dat we niet derde worden, maar ook niet vijfde. Ik denk dat we wel vrij veilig
zijn. Kijk, dat weet ik dus niet. Want als je kijkt naar het programma van Ajax, die hebben op basis van de ranglijst letterlijk het meest makkelijke
klopt
schema, zowat, wat je kan hebben. Volgens mij hebben ze ook het makkelijkste schema van elke ploeg. Want ze hebben Almere nog, Excelsior,
Vitesse
en Volendam.
Ja.
Niet in die volgorde, maar...
Nee, klopt. Maar ja, dat gaan ze ook allemaal winnen. Alleen ik zie niet dat wij zoveel punten gaan verspelen. Want het gat is 7 punten. Ja. Dat betekent dus dat je...
Ja, maar als je twee potjes verliest...
En dan één keer winnen, één keer gelijk. En dan het is goed. Zie je Ajax, met dit Ajax... Zo lekker als een mandje, zie je die van... alle vier makkelijk winnen.
Nee, dat sowieso niet. Maar ik denk wel dat je op moet passen en dat je er niet te makkelijk over moet denken. Want je hoort altijd in de media, in de voetbalmedia, ik hoor het ook bij Studio Sport, AZ staat in niemands land, want we staan 5 punten achter op Twente en 7 zei je op Ajax, op Ajax. Maar je hoeft maar 2 keer te verliezen en, het gat is weer 1 puntje. Het kan binnen 2 weken kan het gewoon helemaal omslaan.
Ja.
En zeker als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben, dat zijn echt gewoon moeilijke ploegen.
Maar dan ga ik eerder van het positieve uit dan het negatieve. We hebben ook een veel beter doelsaldo.
Ja, dat wel.
Dat gaan ze niet inhalen.
Zelfs na die 10 tegengoals. Ja.
En ik zie het niet gebeuren dat en Ajax alle 4 wint. Die gaan echt nog wel een keertje punten verspelen. Eén keertje. En ik zie ons ook nog wel eens wat winnen.
Over voorspellingen gesproken. Ja. We toch even afsluiten en de scorieter erbij pakken. Want we hebben een nieuwe nummer 1, Antwi.
Nee joh, het is gewoon gebeurd.
Het is echt gebeurd. Ties Kers neemt de koppositie over van Milan AZ. Ik heb voor mijn gevoel 20 afleveringen achter elkaar Milan AZ op 1 gezegd. Maar nu is het toch echt Ties Kers op 1, dus dat doet hij heel goed.
Ja, en dat zo kort voor het einde.
Ja, echt een soort verstappenactie.
En dan zie je toch weer dat het een marathon is en geen sprint.
Precies, precies. Dat vind ik een mooie wijze woorden. Het is Milan AZ op 2 en Wessel Dogger die doet gewoon een stabiele factor natuurlijk. Die staat op 3. Goed. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van AZ Alerts podcast. Volg ons even op Instagram en @AZ Alerts om niks van het laatste AZ nieuws te missen. Doneren kan via de link in de X-bio en waarschijnlijk binnen een paar weekjes ook via de gloednieuwe website. Jawel mensen, hij komt er echt aan. En dan zeg ik op naar de...
Victorie.
Victorie.